met de trom, maar dat houden we weer te goed voor het volgende nummer. Wij gaan lezen uit 2 Samuel 9. Een geschiedenis uit alle verhalen van David. En dat is dus in het kader van dit project ook. Nou, David is net koning geworden en dan vraagt hij, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar heer, antwoordde hij. De koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen zoals God dat voorschrijft. Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij verblijft in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lodebar. Toen hij bij David kwam, knielde hij neer en boog zich diep voorover. Mephibozet? Vroeg David. En hij antwoordde, ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang. Ik verzeker je dat ik je goed zal behandelen. Dat ben ik aan je vader Jonathan verplicht. Ik zal je het land van je grootvader Saul teruggeven. En voortaan ben jij aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibozet en hij zei, wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en hij zei tegen hem, alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hen de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten. En de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan kan leven. En Mephibozet, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning, zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. Zo werd Mephibozet aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf 15 zonen en 20 knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mephibozet. Mephibozet woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij was verlamd aan beide benen. Tot zover lezen we deze geschiedenis. Straks zijn we eerst even stil. Dan mag je nog even tot je laten doordringen, laten bezinken wat er gezegd is. En dan zingen we met elkaar het nummer You Raise Me Up. Wij gaan dus als gemeente een project in Bulgarije steunen. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar als je hoort over Bulgaren, wat voor beeld heb je daar nou bij, hè? Bulgaren. Misschien herinneren sommigen zich nog wel, joh, iets meer dan 10 jaar geleden had je de Bulgarenfraude. Daar zijn die gasten goed in. Hè? Corrupt, crimineel. Als ik denk aan een Bulgaar, dan zie ik iemand voor me, ja, sorry, maar met een stierennek en een vierkante kop. He, dat is een Bulgaar, waar je voor moet uitkijken. Een aantal jaren geleden werd onze auto gestolen, Volkswagen Golf, en wij naar de politie. En die zeiden, ja, we gaan daar niet achteraan. Ik zeg, hoezo niet, joh, dat ding staat al lang in Bulgarije. Dus waarom zouden we ze nog meer steunen, denk je dan, hè? Als je mensen gaat helpen, hè, welk beeld heb je dan van die mensen? Misschien denk je wel bij Bulgarije heel gereserveerd, ja, het is toch het Oostblok. En En dat is een beetje net als Afrika, het is een bodemloze put. Het is niet wat en het wordt niet wat. Blijft toch altijd een beetje behelpen. Een beetje mission impossible. Maar oké, vooruit, we doen mee, joh, 3 jaartjes, hè, dat is wat te overzien. Dit is Henry Nouwen. Ik hoop dat het een beetje te zien is. En die zit dan met Adam Ornette. Beide mannen zijn overleden in 1996. Henry een half jaar na Adam. Adam is niet zo oud geworden, 34 jaar. Henry Nouwen, dat is wel een bekende naam. Hè? Henry Nouwen is een priester, een schrijver, een docent, een hoogleraar. Hij doseerde psychologie en spiritualiteit aan 3 universiteiten in de Verenigde Staten. Knappe kop, goede denker. Als hij 54 is, besluit hij om even sabbatical te nemen. En dan wordt hij uitgenodigd om te komen wonen en werken bij een woongemeenschap. Die heet toevallig ook de Ark. De Ark. Dat is in Canada. Dat is een woongemeenschap voor mensen met een handicap. En Henry mag gaan zorgen voor Adam. En Adam is een jongen met meervoudige handicap. Hij kan niet praten. Hij kan zichzelf niet voortbewegen. Hij kan niet zelfstandig eten. Hij kan niks. Hij heeft epileptische aanvallen. Dus ja, daar gaat Henry in de toer. Hij heeft er een boekje over geschreven, Adam. Prachtig boekje. Als je het ergens vindt, kopen. Echt hartstikke mooi. Komt een vriend bij Henry, terwijl hij daar aan het werk is, die zegt: joh Henry, besteed jij hier je tijd aan? Grof, hè? Besteed jij hier je tijd aan zo'n ding? Ben je daarvoor weggegaan van de universiteit, waar je zoveel mensen inspireerde, om je tijd en energie aan deze jongen te geven? Maar dat gaat nog even door zo. Welk beeld heb je van mensen die je gaat helpen? Welk beeld heb je van hulp überhaupt? Wat denk je te bereiken? Wat durf je te verwachten? Is het bodemloze put? Slaat het nergens op? Mephibosheth, wel eens van gehoord? Ja, misschien wel eens. Wel eens. David, had die van hem gehoord? Ja, nou je het zegt. Kijk, het zat zo. Je hebt koning Saul. Die krijgt een zoon Jonathan. En Jonathan krijgt een zoon Mephibosheth. En Jonathan en David zijn hartsvrienden. Die zijn heel erg goed met elkaar. Die hebben een verbond gesloten. Die delen alles. Echt, wat ik met jou heb, heb ik met geen één vrouw, zegt David. Jonathan is een bijzondere man, die accepteert het gewoon dat niet hij zal gaat opvolgen, maar David. Dat is heel groot van Jonathan. En David zegt tegen Jonathan: joh, ik zal altijd van jou houden en ook voor je gezin zal ik altijd goed zijn. Nou, op een kwaaie dag is er oorlog, want toen ook was er altijd oorlog natuurlijk in het Midden-Oosten. Filistijnen, tuurlijk. Koning Saul en zijn zoon Jonathan zijn in de strijd betrokken en die sneuvelen allebei op 1 dag. Wat is dat? Vader en zoon sneuvelen. En die Filistijnen, die ruiken bloed, die denken: ja, dan moet ik natuurlijk heel dat koningshuis uitroeien, dan hebben ze te pakken. En dan heb je daar dat zoontje van Jonathan, Mephibosheth, die woont nog in het paleis. En de vrouw die hem verzorgt, dat jochie is 5 jaar... vrouw die hem verzorgt, die pakt hem op. Die zegt: kom op, wegwezen. En ze hollen het paleis uit. En die vrouw die struikelt. En Mephibosheth komt zo ongelukkig terecht dat hij allebei zijn benen breekt. Allebei zijn enkels. Ja, en in die tijd had je geen mooie ziekenhuis en zo. Dus dat kon niet goed rechtgezet worden. Dus die jongen die is vanaf die dag kreupel. Groeit niet goed aan. Dus maar even proberen in te denken wat er in het leven van die Mephibosheth gebeurt. Op 1 dag raakt hij zijn benen kwijt, zijn opa, zijn vader en zijn thuis. Want hij moet vluchten uit Jeruzalem. Gewoon niks meer over, hè? Niks meer. Dat leven is gewoon voorbij, denk je. 5 jaar. En dan wordt David koning. En David zet het allemaal neer zoals een goede koning dat doet. Oké, de hele organisatie. En dan herinnert hij zich ineens de belofte die hij had gedaan aan Jonathan, zijn soulmate. En dan vraagt hij, is er nog iemand over uit die dynastie van Saul? Blijkbaar had David niet meer zo contact met dat gezin van Jonathan. En dan komt er dus zo'n kreupel joch. Ja, wat moet een koning daar nou mee? Die maak je niet eerst de minister, hè? En toevallig weten we ook van David dat hij niet lang daarvoor zich heel verschrikkelijk had uitgelaten over mensen met een handicap. He, dat is op het punt dat hij Jeruzalem gaat innemen, want David moest vechten voor Jeruzalem. En de inwoners van Jeruzalem dagen hem uit, die zeggen, joh, de lammen en de blinden gaan jou verjagen. En David is ontiegelijk beledigd, die zegt, hallo, wie is er hier de militair? En dan zegt hij dit over lammen en blinden. Lammen en blinden, die veracht ik uit de grond van mijn hart. Daarom zegt men, lammen en blinden, die komen het huis niet in. Dus dit, nou ja, welkom Mephiboset. Welk beeld heb je van iemand die hulp nodig heeft? Lammen en blinden, tuurlijk hè, even voor ons allemaal denken. Je wilt best wel wat doen in een organisatie, desnoods voor de kerk. Maar liever niet al te lastige dingen. En liever, nou oké, wel met mensen, maar niet met de ingewikkelde mensen alsjeblieft hè. Die je overal wat tegenkomt. Liever niet met de ingewikkelde mensen. Ik heb hier een citaat van Larry Crabb. Dat is een van mijn favoriete schrijvers. Het is een hele aparte man. Maar die kan zo prikkelend schrijven. Die zegt dit. Kijk, wij besteden veel energie aan kerkelijke activiteiten. Maar wij geven nauwelijks aandacht aan de kwaliteit van onze relaties. En ik denk dat ik wel weet waarom. Het is veel gemakkelijker om actief te zijn in het koninkrijk dan om contact te hebben met koninkrijksburgers. Oh, die komt wel even binnen. Ik wil wel wat doen, maar niet te ingewikkeld. Niet, ook wel met mensen, maar niet te ingewikkeld. Als je nou de koning van Israël bent, hè, de behele pief, dan kun je toch niet je kostbare tijd verspillen aan zo'n kreupel jochie. David had wel wat beloofd aan zijn vader Jonathan, maar ja, in de politiek wordt zoveel beloofd, hè. Wij zijn goed voor het gezin. Ja, ja. Dus die hele Mephiboset had David gerust kunnen laten zitten. Gewoon zijn belofte niet houden, dat gebeurt zo vaak in de politiek. Net doen of die niet bestaat. Luisteren naar je innerlijke weerstand, lammen en blinden, gehandicapte mensen weg. Hou die weg alsjeblieft uit mijn paleis. Maar David gaat zich houden aan zijn belofte, dat is heel groot. God schrijft dat voor en ik denk dat hij ook wel aangevoeld heeft van ja, een goede koning in Israël is goed voor zijn onderdanen, voor al zijn onderdanen, speciaal voor de zwakken. Dat zingen we in Psalm 72, hè? Hij zal de redder zijn van armen, hij hoort hun hulpgeschrei. David moet toch ook wel aangevoeld hebben, het gaat bij God niet zozeer om het koninkrijk, dat kan zo abstract zijn, nee, het gaat om de mensen van wie je koning bent. Daar gaat het om, heel concreet. Vorige week hoorde het ook, hè, Micha, jij mens, weet wat je gezegd is, voor je medemens, goed doen, recht doen. Dus nu hangt die Mephiboset voor hem, hè, misschien op kruk of misschien ligt hij op de grond met zijn onbeholpen lijf. Dat is dan de zoon van je boezemvriend Jonathan. Ik denk dat David kippenvel krijgt. Mephiboset? Ja, dat ben ik, meneer. Niet bang zijn. Niet bang zijn. Ik verzeker je dat ik jou goed ga behandelen. Jij krijgt al het land van je familie in bezit. Die jongen had niks. Je krijgt het allemaal. En voortaan zit je met mij aan tafel. Ongelooflijk. Dus hoe reageert hij hiermee verboosd? Die kan alleen een beetje stamelen van, mijnheer de koning, waarom zou u zorgen voor een dode hond? Dat is het beeld dat hij van zichzelf heeft, hè? Een dode hond. Een jongetje van 5 krijgt op zijn 20ste een ereplaats. David stapt over zichzelf heen, zijn afkeer van lammen en blinden. De lamme komt in zijn huis aan zijn tafel. Dus bij de koning aan tafel, weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je voortaan hoort bij zijn inner circle, met misschien nog een paar hoge ministers. Dat is de hoogste eer, hè? Bij de koning aan tafel. Je hoeft niet om audiëntie te vragen, van kan ik misschien een keer de koning spreken? Je spreekt hem elke dag. Je spreekt hem elke dag. Misschien mag je zelfs met hem meedenken. Van wat vind jij ervan, Mephibosheth? Wie weet heeft de David ontroerd, hè? Heeft hij gedacht, jongen, wat lijkt het joch op zijn vader, op Jonathan, mijn goede vriend. Als je hem zo ziet, zou je geen stuiver voor hem geven. Hij heeft een gigantische achterstand. Maar van binnen is hij natuurlijk gewoon een prins. En daar ga ik hem op aanspreken. Jij hebt inhoud, jongen. Kom op. Jij gaat wat betekenen. Mephibosheth aan tafel bij de koning. Wat kan hem dat een enorme boost geven? Misschien niet meteen, dan kan hij geloven, ik ben een dode hond. Een stukje bij beetje. Nee, ik ben geen dode hond. Ik ben een prins. Ik ben een prins en ik ga me gedragen als een prins. Eerst nog voorzichtig. Maar ik schuif gewoon aan bij die tafel. Ik ga er niet onder zitten. Zou een belediging zijn voor de koning, hè? Die valse bescheidenheid. Ik mag gehoord worden. Ik mag gezien worden. Ik ga mooie kleren aandoen. Oké, kapotte voeten. Maar ik ga kleren aandoen die passen bij een paleis. Ik tel weer mee. Mephibosheth wordt ineens ook een soort landheer. Heb je dat meegelezen? Dat hij ineens al dat land krijgt. En dat die Siba daar gaat werken met 15 zonen en 20 knechten. Allemaal mensen die onder Mephibosheth gaan werken. Wat gebeurt er in zijn leventje? Welk beeld heb je van mensen aan wie je hulp gaat geven? Welke verwachting heb je van die mensen? En ook, welk beeld hebben die mensen van zichzelf? Wat kan hulp met iemand doen? Iemand zou kunnen gaan denken, zo zeg, jij met al jouw geld, met jouw voorname leven, je hebt het allemaal voor elkaar, jij ziet mij zitten. Jij gaat in mij investeren, dan ben ik wat waard. Ik ben jouw tijd en jouw geld waard. Ik ben wat waard. Iemand zegt dus tegen je, ik heb lief, ik wil dat jij bent. Ik wil dat jij bent. Oké, dan ben ik, zeg je dan. Hier ben ik. Ik ga er zijn. Ik kwam tegen dat in de Times, dat is een Britse krant, hè, in de Times stond een artikel van iemand die door Afrika reisde. Ik lees even een klein stukje daarvan voor me, opletten wat hij zegt. Iemand reist door Afrika. Als verstokt atheïst, dat is die journalist, als verstokt atheïst, ben ik ervan overtuigd geraakt, in Afrika is er maar één organisatie die het hart van mensen verandert. Dat is het christendom. Ik zie het. Er verandert iets in de gezichten van de mensen, in hun ogen. Christenen in Afrika lopen rechtop. Die journalist schrijft dat veel hulporganisaties alleen maar giften uitdelen zonder de mentaliteit van de mensen te veranderen. Dus allemaal pompen. Dat is inderdaad een bodemloze put. Deze journalist zegt, bij het christendom zie ik de mensen zelf veranderen. Deze mensen geloven dat hun God hun een belangrijke taak, een belangrijke plaats op de aarde in deze wereld heeft gegeven. Dat is de kern van het christelijk geloof. Dat God jou als mens iets heel belangrijks geeft. En dan eindigt die atheïst zijn artikel met dit leuke zinnetje. Ik schaam me eigenlijk voor mijn overtuiging dat God niet bestaat. Nou, je wordt dan christen. Mephibosheth, hè, die mag gaan shinen. Het wordt een prins. En reken maar dat ook omgekeerd bij David wel wat heeft wakker gemaakt. Van zo, de investering in die jongen die betaalt zich uit. En dat hij ook aan zichzelf gaat denken, naar zichzelf gaat kijken. David, van ja, zo werkt dat, dat weet ik zelf ook. Dit gebeurt er als iemand je helpt. He, dat is met mijzelf ook gebeurd, weet David. En nog steeds aan het gebeuren dat God mij helpt. Dus zoals ik me verboosheid omhoog help, zo heeft God mij opgetild, veel krachtiger nog, hè, de grote koning. Ik mag iemand zijn, het koning van Israël zelfs, omdat ik bij die Heer aan tafel mag. Hè? Mijn God, u vult mijn bord, u vult mijn beker. Dat ben ik blijkbaar waard, u ziet het zitten in mij. Ik leef naast God, bezong het, hè, Psalm 16. Dus ja, wat wij aan het avondmaal mogen ervaren, hebben we binnenkort weer. Kijk, als je het avondmaal viert, ik weet niet welke achtergrond je al. Ja, ik weet wel welke achtergrond jullie hebben, allemaal heel verschillende. Soms ook wat steviger. En dan is het avondmaal altijd van, oh. Eerbied, voorzichtig, kruipen, bukken. Ik ben een dode hond. Ik ben een dode hond. Ik heb echt de overtuiging dat God hoopt dat je naar het avondmaal toe loopt, huppelt bijna. Ik zeg, ik ben weer iemand, dankzij Gods genade. Mijn God, u vult mijn beker. Als Jezus, hè, voor mij heeft willen sterven, nou dan, wanneer ga je nou voor iemand dood? Dat is toch als je die persoon ontzettend belangrijk vindt. Ik wil hem laten zien dat ik de moeite waard ben. Henry Nouwen zorgde voor Adam. En Adam werd veel meer dan een jongen die niets kon. Ik ga nog twee stukjes voorlezen uit dit boekje. Henry Nouwen zegt over zichzelf: terwijl ik mij het hoofd brak over wat ik moest doen en hoeveel ik op één dag af kon krijgen, liet Adam, die helemaal niks kon, hij liet me weten dat zijn belangrijker is dan doen. Dat je er bent, is belangrijker dan wat je doet. Terwijl ik bezorgd was over de manier waarop er over mij werd gepraat of geschreven, liet Adam me stilletjes horen dat de liefde van God belangrijker is dan de waardering van mensen. Terwijl ik me druk maakte over wat ik persoonlijk tot stand bracht, herinnerde Adam me eraan dat dingen samen doen belangrijker is dan dingen alleen doen. Adam kon helemaal niets tot stand brengen en had niets om zich op te beroemen. Geen grote naam, geen onderscheidingsteken, geen eerste prijs. Maar zijn bestaan was het meest radicale getuigenis dat ik ooit ben tegengekomen van waar het in ons leven om gaat. En nog één zinnetje. Of tenminste één zinnetje, één stukje. Hij is daar een poos, Henry. En naarmate de weken en maanden verstreken, raakte ik gehecht aan die 1 of 2 uur per dag met Adam. Ik moest hem helemaal, alles helemaal verzorgen. Dan had ik rust. Het werd het meest bezinnende en innige deel van de dag. 1 lang gebed eigenlijk. Adam hoorde ik als het ware rustig zeggen: wees gewoon maar bij mij. Geef je eraan over dat je hier moet zijn en nergens anders. Soms was ik aan het werk op mijn kantoor of in gesprek met mensen en dan kwam Adam even in mijn gedachten. Ik dacht aan hem als een stille, vredige aanwezigheid in het hart van mijn bestaan. Soms was ik angstig, geïrriteerd of gefrustreerd over iets dat niet zo goed of zo snel ging als ik wilde. En dan kwam Adam in mijn gedachten en hij leek mij terug te roepen naar de stilte in het oog van de cycloon. De rollen werden omgedraaid. Het werd Adam die mij iets leerde, die mij bij de hand nam en die, als ik in de war was, mee opliep door de woestenij van mijn leven. Schitterend, hè? De rollen worden dus bijna omgedraaid. De hulpbehoevende, kreupele jongen, degene die niets kan, wordt degene die alles kan, degene die gaat helpen. En misschien kom je er zelfs achter dat de zwakke, dat er niemand anders is dan Jezus zelf, in vermomming. He, dus je gaat een bezoek brengen aan iemand die ziek is, of aan iemand die verdriet heeft. Dan breng je aan mij een bezoek, zegt Jezus. Je geeft iemand een beker koud water, of iemand op straat een paar euro. Dankjewel, zegt Jezus. Nou, wij hebben misschien, of hadden, een vooroordeel over mensen in Bulgarije. Of misschien ben ik de enige in de kerk, hoor. En dan preek ik preek ook altijd in eerste plaats tegen mezelf, hè. Kijk, hier heb je zo'n, dit is nou echt zo'n Bulgaar. En dit is pastor Ivan die jullie hebben ontmoet. Hè? En Gert-Jan die zei, ik ben niet zo gauw ergens van onder de indruk. Maar deze man, ja, wat had hij zelf voor verleden? En hoe heeft hij zich omhoog gewerkt? En hoe stimuleert hij anderen? Hij helpt niet maar een beetje zomaar door te pamperen. Nee, hij moedigt mensen aan, jonge moeders, jonge vrouwen, jonge mannen. Sta op uit je kleine wereld. Maak goede keuzes. Ik en jij samen aan tafel bij onze koning. Welkom. Amen.